Onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In vervangende stof voor de prediking willen we gaan zingen uit Psalm 146. Het derde en het zevende vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. En in het zevende vers, waar we zingen van de wees en de weduwe die door de Heere worden staande gehouden. Psalm 146, de versen 3 en 7. De wet van de Heer en de samenvatting daarvan zingen wij de 90ste psalm, vers 7. Wie kent uw toren? Wie zijn geduchte krachten? Leer ons de tijd van ons leven kostbaar achten. Psalm 90, vers 7. Stellen we ons nu onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden. Zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, uw zoon, nog uw dochter, uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, uw vee, nog uw vreemde in je poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel. Nog ook maar iets dat van uw naaste is. En Jezus heeft het samengevat en zeide: Gij zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede aan dit gelijk is: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gebed van de gemeente geven wij de volgende voorbeden zijn plaats. Voor mevrouw de Boon van de Akker, die weer thuis kwam uit het ziekenhuis. Mevrouw Derby van Eyck, die langdurige klachten aan de heup heeft. Mevrouw Timmer Ausoren, die een kleinzoon zeer ernstig ziek is. De heer Gert van de Hoeven, wie de epileptische aanvallen nu een stuk minder mogen zijn. De heer Aden Hollander, die morgen uitslag krijgt. En Lennart van den Berg, die deze week geopereerd wordt aan zijn onderbeen. Zoeken wij nu samen Gods aangezicht in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, God des levens, God, bron en schenker van het eeuwige leven. Tot u, Heere, hebben wij biddend gezongen. Leer ons de tijd van ons leven kostbaar achten. En dat gebed, Heer, herhalen wij, nu we met gevouwen handen en gesloten ogen uw aangezicht zoeken. Leer ons de tijd van ons leven goed besteden. Want wij laten die tijd zo makkelijk voorbij gaan. als zandkorrels tussen onze vingers wegglijden. We ontvangen onze tijd vaak zo klakkeloos. We gebruiken onze tijd zo vaak zo onnadenkend. En Heer, dat is zo ernstig, omdat ons leven voorbereidingstijd is. Genadetijd ter voorbereiding op de eeuwigheid. Tijd die we al niet eens meer verdiend hebben, Heer. Want met de zondeval sprak u, ten dagen dat gij zondigt zult gesterven. En toch krijgen wij nog tijd van leven. Heere, vergeeft u ons dan. Hoe wij met die tijd omgaan en de afgelopen week omgingen. Alle momenten waarop we onze tijd besteed hebben, waarmee we er blijk van gaven. Dat we de tijd niet op zijn waarde wisten te schatten. Maar eigenlijk verprutsten en besteden aan dingen die de tijd niet waard waren. Vergeeft u het, Heere. Hoe we met de gaven van onze levenstijd kunnen omgaan. En des te meer is ons gebed, Heere. Nu we ook vandaag weer levenstijd krijgen. En nu we zelfs weer een zondag krijgen. Leer ons die tijd kostbaar achten. Elke dag een geschenk te vinden. Elke dag als een roeping te ontvangen. Tijd om u te vinden, te kennen, te dienen. En vanmorgen, Heere, wilt u op dit moment op onze levensweg ons pad kruisen. Wij, die op weg zijn naar onze sterfdag. Dat kan hard klinken, maar het is een diepe werkelijkheid. Wij zijn op weg naar onze sterfdag. En Gij wilt ons ontmoeten. Gij die leeft en die de dood overwonnen heeft. En Heere, we bidden het U, dat er in die ontmoeting van morgen iets wonderlijks gebeuren mag. Iets heerlijks. Voor een kind, een jongere, een jongvolwassene, een oudere. Dat er iets heerlijks gebeuren mag, Heere. Dat we in die ontmoeting U, Heere Jezus, te voet vallen. En worden overgezet, overgebracht, overgezet op weg naar het eeuwige leven toe. En Heere, laat ons dat steeds opnieuw aan Uw voeten brengen. Om in dat besef dan te mogen leven. Heere, U kent ons leven. U kent de wonden, de sporen en de littekens. Die de schaduwen van de dood en die de rouw in zoveel mensenlevens sloeg en trok. Ontferm U, Heere, over alle weduwen en weduwnaren. Ontferm U over allen. Die ervan weten, een kind of een kleinkind, te hebben moeten afstaan en uit dit leven weer terug te moeten geven. Gedenkt u hen, van wie ouders of grootouders ons inmiddels voorgingen, ook onze jongeren, kinderen, van wie misschien nog zo kort geleden opa of oma begraven werd. Als we een broer of een zus moesten afstaan, een vriend of vriendin, of in een heel vroeg stadium, heel teer en pril leven, kort na de geboorte of nog voor de geboorte, weer moesten teruggeven. En dan bidden we, Heere, dat in de ontmoeting van vanmorgen wij uw innerlijke barmhartigheden mogen gewaar worden. U weet hoe diep het ons raken kan. We vanmorgen horen van een vrouw die het ook meemaakte dat haar man haar voorging. Dat haar zoon haar voorging. Heere, wilt u geven dat er troost in zijn mag. Waarbij we ook bidden voor allen die op een andere wijze weer alleen in het leven kwamen te staan. Die verlaten werden We bidden, Heere, voor allen die op hun levensweg mantelzorger zijn. 7 dagen in de week, 24 uur per dag, met liefde de zorg voor hun geliefde op zich nemen. We bidden, Heere, voor mevrouw De Boon en we zeggen u dank dat de operatie mogelijk was op haar leeftijd. Dat ze weer thuis mocht komen. Geef haar een gezegende tijd van leven die u haar nog geven zult. We dragen Derby van Eyck aan u op, die al zo lange tijd nu niet in uw huis kan komen. Heere, geeft u herstel en geeft u uw weg te mogen volgen, ziende op u. We dragen de heer Den Hollander aan u op, dat er ook nu hoop op u mag zijn, u die nog nooit beschaamd hebt, die het ook nu niet doen zult. Gedenkt u mevrouw Timmer, geeft u haar kracht, geeft u haar gebed, en bovenal wil haar kleinzoon in het hart grijpen, dat hij bereid zal mogen sterven, Heere, en wilt u daartoe de gebeden vermenigvuldigen en de gebeden verhoren. We zeggen u dank dat broeder Gert van der Hoeven niet zoveel aanvallen meer heeft nu. Wilt u kostbare tijd van leven geven met zijn vrouw, zijn moeder, het gezin ook. En laat het licht van uw genade laten schijnen, blijven schijnen, Heere. Wilt u met Leidt van den Berg zijn en wilt u de operatie zegenen. En wilt u daardoorheen het verlangen te meer geven. Ik laat u niet gaan. Tenzij gij mij zegent. Geneemt u ook Janneke en het gezin. We dragen de komende ambtdragersverkiezingen aan u op. En we bidden onze gemeente voorzien van mannen die u zelf roept. En wil ons in de procedure naar die mannen toeleiden, Heere. Die u daar zelf daartoe roepen zult. En bereid zult maken. Om uw gemeente te dienen, als afschaduwing van u, de Heer Jezus Christus. We bidden voor uw vervolgde kerk, voor Asia Bibi, en de rechtszitting van komende week, van deze week. Wil ook met haar advocaat zijn, en met de christenheid in Pakistan. Toon uw macht, Heer. Hoor ons uit genade, om Jezus Christus wil. Amen. Laten wij de Bijbel openen in Lucas 7 en vers 11 tot en met 17 gaan lezen. Lucas 7 vers 11 tot en met 17. Lucas 7 vanaf het 11e vers waar de Heere aldus spreekt. En het geschiedde op de volgende dag, dat Jezus ging naar een stad genaamd Nain. En met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schaar. En als hij de poort van de stad naderde, zie daar, een dode werd uitgedragen. Een enige geboren zoon van zijn moeder. En ze was weduwe. En een grote schare van de stad was met haar. En de Heere haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen en zei tot haar, wee niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De drager stond stil. En hij zei, jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En ik gaf hem aan zijn moeder. En vrezen bevingen allen en ze verheerlijkten God, zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in al het omliggende land. Tot zover deze nieuwe ontmoeting van de Heer Jezus. We lezen straks nog een keer vers 12 tot en met 14. En de punten zijn dan, de Heer Jezus zoekt op, hij raakt aan en hij geeft leven. Jezus zoekt op, hij raakt aan en hij geeft leven. En als achtergrond bij dit gedeelte wil dan uit Numeri 19 nog enkele verzen lezen. Numeri 19. Zo ook in de preek daar nog naar verwijzen. Nummer 19, vers 11 tot en met 15 en vers 22. Nummer 19. Te beginnen bij vers 11. Wie een dode, enig dood lichaam van een mens aanraakt, die zal 7 dagen onrein zijn. Op de 3e dag zal hij zich daarmee ontzondigen, zo zal hij op de 7e dag rein zijn. Maar indien hij zich op de 3e dag niet ontzondigt, zo zal hij op de 7e dag niet rein zijn. Al wie een dode, het dode lichaam van een mens die gestorven zal zijn, aanraakt, en zich niet ontzondigd zal hebben, die verontreinigt de tabernakel des Heren. Daarom zal die ziel uitgeroeid worden uit Israël. Omdat het water der afzondering hem niet gesprengd is, zal hij onrein zijn. Zijn onreinheid is nog in hem. Dit is de wet wanneer een mens zal gestorven zijn in een tent. Al wie in die tent ingaat en al wie in die tent is, zal 7 dagen onrein zijn. Ook alle open gereedschap waarop geen deksel gebonden is, dat is onrein. En dan vers 22. Ja, al wat die onreine aangeraakt zal hebben, zal ook onrein zijn. En de ziel die dat aangeraakt zal hebben, zal onrein zijn tot aan de avond. Tot over deels achtergrond bij Lucas 7 het gedeelte. Namens uw kerkraad wordt u het volgende medegedeeld. Woensdagavond hopen we elkaar te ontmoeten in de kerk die om 19:30 begint. En we hopen aan Romeinen 9 te beginnen. Ik mag u wel een keer vragen, probeert u er te kunnen zijn. Dan een mededeling omtrent. Oh nee, dan volgende week zondag hoopt in de morgendienst dominee B.L.P. Tramper uit Oud-Beijerland voor te gaan. In de avonddienst hoop ik zelf in u en jullie midden te zijn. Dan, zoals ook in de kerkbode staat, een afkondiging over de aanstaande ambtsdragersverkiezingen. In onze gemeente is elk oneven jaar per 1 mei een deel van de kerkraad aftredend en al dan niet herkiesbaar. Voor dit jaar betekent dat het volgende. Aftredend en wel herkiesbaar zijn ouderling B. Huizer, ouderling G. de Koning en diaken W.H. van Dijk. Tot onze dankbaarheid hebben ze zich alle drie na een tijd van overweging weer herkiesbaar mogen stellen. Kerk Orde krijgt de gelegenheid om een tegenkandidaat in te dienen tegen 1 of meerdere van hen, tot en met zaterdag 2 februari. Als er echter geen gebruik van wordt gemaakt, zal de kerkraad hen met dankbaarheid voor herkozen verklaren. Aftredend en na 3 periodes niet meer herkiesbaar, zijn oude kerkenmeester W.F. de Kloet en diaken W. Nap. De beleidende leden van de gemeente worden uitgenodigd om namen in te dienen van mannelijke beleidende leden, die naar uw oren in aanmerking komen om voor deze vacatures op dubbeltouw gesteld te worden. U krijgt uw gelegenheid tot en met zaterdag 2 februari. Dit kan schriftelijk of per mail gebeuren, per vacature afzonderlijk en leesbaar ondertekend bij de schrijver van de kerkenraad, diaken F. van den Berg, Hoge Rijndijk 39 Nieuwe Brug of via scriba@hervormdwater.nl. Bovenal vragen we uw en jullie gebed, opdat de Heere geeft dat de vacatures vervuld mogen worden met broeders die de Heere vrezen en die het pand van de schrift, de belijdenis en het gemeenteleven verlangen te bewaren. In de kerkbode kunt u het op uw gemak nog nalezen. De eerste collecte bestemt voor de leprazending, de tweede voor de kerk en het uitgaan eens voor de kerk en die bevelen we van harte bij elkaar aan. Laten we dan gaan zingen of Thijs Goloteerde gaan zingen uit Psalm 103, de versen 7, 8 en 9. Geen vader sloeg met grote mededogen. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Maar 's Heeren gunst over die hem vrezen in eeuwigheid. Altoos dezelfde wezen. Psalm 103, vers 7, 8 en 9. een ontmoeting van de Heer Jezus in Lucas 7, vers 12 tot 14 als tekst. En als Jezus de poort van de stad Nain naderde, zie daar een dode werd uitgedragen die een eniggeboren zoon van zijn moeder was. En ze was weduwe. En een grote schare van de stad was met haar. En de Heere, haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen en zei tot haar: wee niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers stonden stil. En hij zei: jongeling, ik zeg u, sta op. Jezus zoekt op, raakt aan en geeft leven. Gemeente, het komt ook in waarder en waar niet steeds weer terug. Een rouwstoet die over het dorp loopt, de molendijk opgaat, op weg naar de begraafplaats, even buiten ons dorp. En bijna ieder maakt er wel eens een keer mee dat hij het dorp binnen wil komen en dat een rouwstoet je dan tegemoet komt. Gelukkig, ben ik dankbaar voor, houdt bijna iedereen dan stil. Ook onze jongeren, ZZP'ers die het toch gruwelijk druk hebben, zetten keurig auto aan de kant en wachten tot het stoet voorbij is. Daar ben ik dankbaar voor. En ik niet alleen. Dat je dan toch een moment stilstaat. Uit respect voor de nabestaanden, voor wie het echt aanstootgevend is, als iemand toch gewoon doorrijdt. Maar ook een moment van bezinning te nemen voor jezelf. Zomaar midden op de dag, druk naar je werk, met je werk. Even moment van bezinning. Om je ook innerlijk even stil te laten zetten. Dat gebeurt ook vanmorgen. We laten ons stilzetten, of in ieder geval de Heere die wil ons stilzetten, bij een begrafenisstoet. En wat die begrafenisstoet ons te zeggen heeft. Maar het is nog steeds waar dat elk overlijden, elke begrafenis, een roepstem is. Ons iets veel te zeggen heeft. En dat geldt zeker die rouwstoet, die we vanmorgen in Lucas 7 tegenkomen. Uit het stadje Nain op weg naar de begraafplaats, even buiten het dorp. Maar deze rouwstoet is wel een hele bijzondere. Misschien kun je zeggen, alle vormen van rouw zijn hier als het ware op elkaar gelegd en op elkaar gestapeld. Om te beginnen is het de rouw over een jonge man. Een jongeling zal tussen de 20 en 30 jaar geweest zijn. En achter de baar, achter de plank waar zijn lichaam op ligt, ja, lopen niet zijn vrouw of zijn kinderen. Blijkbaar had hij die niet. Daar loopt zijn moeder. Hij woonde nog thuis, stel je dan voor. Een jaar of 4, 25. En daar brengt moeder haar zoon naar het graf. Iemand zei, daar zijn geen woorden voor. Als je kindje volgaat. Dan lezen we er nog bij dat deze moeder zelf weduwe was. Ze heeft hier dus al eerder gelopen en dezelfde gang gemaakt. Toen met haar zoon naast haar, in de arm, om haar man weg te brengen naar de begraafplaats. Nu loopt ze hier weer, om haar zoon weg te brengen. Maar dan alleen. Geen man meer om haar te ondersteunen. En dan leest er ook nog bij opgestapeld, deze zoon, wiens lichaam nu begraven wordt, was haar enig geboren zoon. Aards gezien heeft ze nou helemaal niets meer. Geen kinderen meer, die om haar heen staan, die mee naar huis kunnen gaan, die haar nog kunnen helpen met dingen af te wikkelen verder. Deze zoon was aards gezien alles voor haar. En die moet ze gaan begraven. Nou, als er velen onder ons zijn die weten hoe zwaar één aspect van rouw al weegt. Als je man begraven wordt, of als uw kind begraven werd, hoe zwaar moet dan zijn als die drie bij elkaar komen? Man overleden, nu je kind, en nou heb je helemaal niets meer over in huis. Zo gaat de stoet door de poort de stad uit. En precies op dat moment komt er ook een stoet die juist de poort van Nain binnen wil gaan. Maar wel een enorm verschil. De ene stoet die ik net probeer te omschrijven is stoet met een dode vooraan. En die achterlopen die volgen een dode. Maar dit is de stoet niet meer met een, maar met de levende vooraan. De Zoon van God, de Heer Jezus Christus, en een schare die achter de levende aanloopt. En die twee, die treffen elkaar precies. Was die stoet met Jezus voorop een half uurtje eerder na hen binnengekomen? Ze zouden elkaar niet zijn tegengekomen. Was die stoet met Jezus een kwartiertje later er aangekomen? De rouwstoet zou op de begraafplaats geweest zijn. Maar nu ze precies op deze tijd de stad binnenkomen, nu treffen die twee stoeten elkaar aan. Blijkbaar heeft de Heer Jezus, die alles weet en die alles leidt en regeert, dit zo gewild. Geen half uurtje vroeger en geen kwartiertje later. Maar nu wandelt hij na in binnen. Blijkbaar wilde Jezus die stoet van rouw ontmoeten. Jezus zoekt op. Dat mogen zijn volgelingen dan toch wel van hem overnemen, denkt u niet? Om een rouwdragende niet te ontlopen of te ontwijken. Een christen zal toch ook hierin het beeld van zijn meester willen vertonen. En in tijden van rouw de achterblijvende niet uit de weg gaan en niet net ontlopen. Dus toch gaan condoleren. Ook heb je die avond eigenlijk iets anders wat je eigenlijk echt ook had moeten doen. Dus toch maar een half of een hele dag vrij nemen om de rouwdienst en een begrafenis mee te maken. Nou, te zeggen, als je het voor een trouw of een receptie zou doen, dan doe je het ook voor een condoleance of voor een begrafenis. Om mee te leven. Even ietsje van het verdriet en de rouw mee te dragen en erin mee te delen. En een lichtstraaltje van meeleven te laten vallen op het pad van iemand, van een familie die in rouw is. Het lijkt me ook wel goed als je daar ook wel een beetje op voorbereidt. Condoleren is niet zomaar even ergens naartoe gaan. Daar mag je wel eens op voorbereiden van, ja, wat zal ik vragen aan de weduwe? Wat zal ik zeggen? Kan ik iets zeggen wat vanuit de Bijbel misschien net een woord op zijn plaats zal zijn? Goed om je daar ook wel wat voor te bereiden. Je er ook maar apart stemmig voor aan te kleden. Maar we zullen nog zien, sterven is niet niets. En laten we ook later de weduwe of de weduwnaar nog blijven opzoeken. Of de vader en de moeder, of het kind en de zus. Of een ander die langdurig in moeite en in zorg verkeert. Nog eens een kaart sturen waar je wel overwogen iets opschrijft of waar een tekst op staat. Jacobus zei dat, hè? De zuivere godsdienst voor God is deze. Jezelf onbesmet van de wereld bewaren en wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking. Zoals Jezus deed. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Want precies tegelijk met die rouwstoet, komt die stoet met Jezus voorop na in binnen. En dan staat er in vers 13, en Jezus, haar, die weduwe, ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen. Je mag haast zeggen, er breekt iets in de Heer Jezus. Als hij deze moeder ziet lopen achter het lichaam van haar zoon aan, dat naar de begraafplaats gebracht wordt, dan welt er zo'n medelijden in hem op. Die rouwdragende vrouw die Jezus opzoekt, die vervult hem met ontferming. Zou Jezus nog niet zo zijn? Hij is toch steeds dezelfde gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Dat waar Jezus mensen ziet, in de schaduw van de dood, geknakt, overspoeld door rouw, dat hij zich daar ontfermt. Dat hij dan over je met innerlijke ontferming bewogen wordt. Als geen ander, hij weet wat het is. Hij die ook in alle dingen is verzocht geweest. En die stond te huilen bij het graf van zijn vriend Lazarus. Zou hij niet nog steeds dezelfde zijn? Dat waar hij iemand ziet die in rouw is. Of die in moeite is. Dat hij innerlijk met ontferming wordt bewogen. En dat hij opzoekt. En er zijn er hoor, die juist in tijden van rouw, toen een geliefde boven aarde stond, dat zo mochten ondervinden. Jezus zocht me toen op. Hij gaf zo'n ervaring van zijn nabijheid. Hij liet zijn woord zo tot ons komen, meer dan eens in die dagen. Met zo'n sprekende kracht. Of hij gaf zo'n zicht op de heerlijkheid. Waar onze geliefde nu eeuwig in delen mag. En mag juichen voor de troon. Jezus zocht ons op. En ze zijn er geweest die het later zeiden. Dominee, wat dat betreft. Wat het ervaren van Gods nabijheid betreft. Had ik die dagen niet willen missen. Dat mijn vrouw boven aarde stond. En wat dat element betreft. Zou ik willen dat het nooit meer overgegaan was. Want het was zo'n goede tijd. Want juist toen. Zocht Jezus me op. En liet hij zo merken dat hij met innerlijke ontferming. Over me bewogen was. Ja gemeente, zo is de Heer Jezus. Zo'n heiland. Hebben we nou. Die je niet in de steek laat als het erop aankomt. Die juist dan meer nabij is dan ooit. Zo is de Heer Jezus nu. Daar wil je ook om aangeroepen. Daar mag je ook om aangeroepen worden. Heere, als ik in zo'n periode kom. Als ik in de dagen ga komen een keer. Dat mijn geliefde boven aarde staat. Wilt u ook mijn pad dan kruisen? En wilt u ook mij dan zo opzoeken, Heer? Juist als ik het moeilijkste heb. Zo is de Heer Jezus. Echt waar. Maar dan wil hier wel iets wonderlijks. Jezus zegt tot de vrouw, tot die moeder achter de baar. Wee niet, huil niet. Dat lijkt vrij nutteloos. Dat lijkt zelfs gewoon puur onbarmhartig te zijn. Iemand verbieden te huilen. Door iets te zeggen als nou, kom op hè. Zaai je doorheen. Laat je van je goede kant zien. Hou je taai. Onbarmhartiger kan het niet. Alsof iemand niet zou mogen huilen en niet zwak zou mogen zijn. Maar de Heer Jezus die zegt het hier natuurlijk niet uit onbarmhartigheid. Hij is juist innerlijk met ontferming bewogen. Omdat hij weet wat hij zal gaan doen. Jezus gaat iets bijzonders doen. Wat? De doden opwekken. Ja, dat ook, dat ook. Maar, mag ik het zo zeggen, dat is niet het belangrijkste. Jezus gaat iets bijzonders doen. Hij doet eerst wat anders. Jezus raakt de baar aan, lezen we. Die plank waar het lichaam van die zoon op ligt. Jezus raakt die plank, die baar aan. Tweede punt van de preek. Jezus raakt aan. Dat is wat. Alleen moet het wel goed plaatsen. Aanraken associëren wij vaak met gevoel. Als iemand je aanraakt, lichamelijk contact maakt, geeft een gevoel van warmte, van meeleven, in een relatie. Elkaar aanraken, je moeder die even de hand op je schouder legt. Een vriend en een vriendin die elkaars hand vasthouden. Nou, buiten zo'n relatie moeten we daar maar heel voorzichtig mee zijn. MeToo-discussies en zo. We hebben het ook vaak over Jezus die je aanraakt. En dan vatte ik meestal op van, ja, dan geeft het een warm gevoel van binnen. Hè? Dan ervaar je iets van zijn liefde. Maar zo wordt het woord aanraken in de Bijbel niet gebruikt. Trouwens, het gaat hier om een dode. Ja, die voelt niets meer. En zo moet lezen, Jezus raakt de baar aan, die plank aan. Nou, die heeft geen gevoel natuurlijk en die krijgt ook geen gevoel. Maar waarom dan dat aanraken? Nou, omdat aanraken in het Oude Testament al betekent dat je deelt in iemands ellende. Dat je iemands onreinheid jouw onreinheid laat worden. Hè? Als iemand onrein was, dat betekende hij mocht niet in de tabernakel komen. Hij mocht eigenlijk geen omgang met God hebben. En niet zien op de offers. En niet komen horen naar de zegen die de priester uit zou spreken. Als iemand onrein was vanwege melaatsheid bijvoorbeeld. En ik zou die melaatse aanraken, zou ik ook onrein zijn. Zou ik ook geen gemeenschap met God mogen hebben. Ook niet de zegen mogen horen. Ook niet in de tempel mogen komen. Dan deelde ik in de onreinheid van degene die ik aangeraakt had. En iemand was onrein in het Oude Testament als hij bloed had verloren. Of ziek was, met name melaats. Of als hij of zij overleden was, een dode was. Zo iemand mocht niet in de tabernakel, in de tempel komen. Geen gemeenschap met God hebben. En wie zo iemand aanraakte, werd zelf ook, maar uit nummer 19 hebben we gelazen, hè? Wie een dode, enig dood lichaam van een mens aanraakt, die zal 7 dagen onrein zijn. En alles wat die onreine aanraakte, waar hij op lag, was ook onrein. En wie dat weer aanraakte, werd zelf ook onrein. Want wat die onreine aanraakt, zal onrein zijn. En de ziel die dat aanraakt, zal ook onrein zijn tot de avond. Dus als Jezus de baar aanraakt, laat hij zich verontreinigen. Hij deelt in de onreinheid van het lichaam van die overleden jongeling. En waarom was dat nou? Waarom was iemand dan onrein? Bij bloedverlies, ziekte, overlijden. Omdat al die gebeurtenissen van de mensenleven uiteindelijk allemaal teruggaan op de zonde. Op de zondeval. En wat aan de zonde herinnert, dat kan niet zomaar meer in de tempel komen. Dat kan niet zomaar meer gemeenschap met God hebben. En dat besef wilde God levend houden onder zijn volk. Denk toch eens na. God is goed. God is goed. En toch zijn er mensen die ziek worden, die melaats worden en mensen die sterven. Hoe kan dat? God is goed. En toch worden de mensen ziek en sterven de mensen. Hoe kan dat? Is God dan niet goed? Ja, natuurlijk. God is goed. Maar hoe kan het dan dat er toch mensen bloed verliezen, ziek worden en sterven? Omdat er iets tussen is gekomen. Omdat tussen God en ons de zonde is gekomen. Omdat er een breuk is geslagen tussen God en mens. Mens, bedenk toch. Ziekte en overlijden horen niet bij het leven. Horen niet bij de schepping. Die zijn er puur en alleen omdat de zonde in de wereld is gekomen. Twee teksten om altijd onthouden over sterven gaat. Tegen Romeinen 6 vers 23. De bezoldiging, het loon van de zonde, is de dood. Sterven komt door de zondeval, de zonde. En Hebreeën 9 vers 27. Het is de mens gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel, de rechterstoel. Laten we niet twee teksten maar in ons hoofd hebben en aan onze volgende geslachten doorgeven. Sterven is een roepstem die ons wil herinneren aan de breuk tussen God en mens. En die ons wil brengen in gedachten bij de rechterstoel waar we voor komen te staan. Nou. Daarmee sta je wel eenzaam in de samenleving. Dat ondervindt u denk ik meer en vaker dan ik en jullie. Maar nou ja, dan ben je wel een pinguïn in de woestijn, om zo te zeggen. In een samenleving om ons heen, die niet anders niet beter weet en niet anders horen wil, dan dat de dood erbij hoort. Jammer natuurlijk, maar het is nou eenmaal zo. En daarom het liefst de snelle dood en zonder veel pijn. En dan gaat het hierna waarschijnlijk, denkt men, gewoon verder zoals hier. Hield je hier van een biertje, dan heb je na je leven ook genoeg op voorraad. Hield je hier van sporten en popmuziek, dan hoor je daar nog meer popmuziek en zie je nog mooiere sport. Uiteindelijk is de gedachte, zal het leven nog wel verder gaan zoals het hier was. In ieder geval, voor een fatsoenlijk mens loopt het heus wel goed af voor na zijn sterven. En dan kun je ook wel een borrel organiseren na de rouwdienst of de crematie. Een borrel op de overledene. En alle ernst ontbreekt. Nou, en daar leven we middenin als christelijke gemeente. Dat spoelt om ons heen, dat ademen we in en voor je het weet sijpelt het door de kieren van je hart ook je eigen gedachten binnen. Al begint het maar met hoe je er met je kinderen over praat, over sterven. Dat je daar de ernst wat afhaalt. En het zal toch wel goed zijn voor iedereen. Als je een beetje goed hebt opgepast. En je moet het vooral niet te ernstig nemen. Met zwarte randen en dergelijke erbij. En als je dan een mooi leven hebt gehad van in de 80. Waarom zou je er nog verschrikken dan? En daar middenin spreken die teksten van de Bijbel. Romeinen 6, Hebreeën 9. Ook als iemand van 90 sterft. Is dat niet normaal? Ook het overlijden van in de 90 wil ons stilzetten. Hoe komt dat nou dat God goed is en dat er toch mensen sterven? Daar ligt de zonde tussen. Omdat er een breuk ligt tussen God en mens. Sinds de zondeval is de dood de agent van de eeuwige dood. Die je komt arresteren. En zonder genade, dus van nature geld. De dood is de lange arm van het eeuwige oordeel. De poort van de hel. Dat is de dood na en door de zondeval geworden. Als we een rouwstoet tegenkomen, toch goed om even stil te staan. Uit respect, maar ook om eens te bezinnen. Als we ziek zijn, al is het maar een griepje hebben, roepstemmen. Dit is omdat ik een zondaar ben. Omdat wij God verlaten hebben. Omdat er iets tussen God en ons in ligt. De breuk, de schuld. Is die al weg bij mij? Is die breuk al opgeheven? Is die schuld al verzoend? Een roepstem om je te bezinnen. Als ik nou sterf. En ik sta voor Gods rechterstoel. Waar zal ik dan zijn? En waarheen zal ik worden verwezen? En als ik een keer sterf, wat laat ik na? Wat weten mijn kinderen? Wat weten mijn ouders? Wat weet mijn man? Wat weet mijn vrouw? Hoe ik ervoor sta? Hoe ik erin sta? En als ik zou weten dat ik over 2 weken zou sterven. Wat zal dat voor licht op mijn leven laten vallen? Stel ik de goede prioriteiten? Maak ik me druk om de dingen waar ik me werkelijk druk moet maken? Je stil laten zitten. Bij die vragen elke keer. Als er sprake is van overlijden of een rouwstoet. Heilige de Heere deze roepstem aan ons aller hart. Dat hoorde je vroeger meer dan nu. En natuurlijk, dat kan een afgesleten gezegde worden. Maar de kern is nog steeds waar. Wat doen we met elke roepstem van overlijden? Die tot ons is gekomen en die tot ons komt. Zijn we nog blijven denken. Och. We zullen het wel zien. Het zal nog wel voorlopig duren. Ik laat me mijn plezier niet door ontnemen in mijn leven. Ik parkeer het maar voor later. Blijven slapen onder alle roepstemmen. Die zeggen er is wat aan de hand. Zondeval. Rechterstoel. Er ligt schuld. Is dat al opgelost? En als je dan toch bent blijven slapen, onder al die roepstemmen, toch bent blijven slapen. Om van te ijzen en om van te huiveren. Jezus ging iets bijzonders doen, zeiden we. Hij raakt die baar aan. Hij deelt in de onreinheid van die overleden jonge man. En dan gaat nog een stap verder ten derde. Hij geeft leven. Hij wekt die jongeling op. En wel even goed opletten, waar gaat het nou? Om wie gaat het nou? Als je nou eens verder leest in Lucas. Om wie gaat het nou? Lees iets over die moeder verder. Of die moeder veel steun aan de zoon heeft gehad. Nee, daar lees iets van. Lees iets over die zoon verder. Hoe die verder heeft geleefd. En of die daar dankbaar voor was. Lees ook niets van. Die moeder en die zoon, die laat Lucas verder buiten beschouwing. Maar hij wordt wel gevolgd. De Heer Jezus wordt wel verder gevolgd. Hoe hij verder gaat, nadat hij die onreinheid op zich genomen heeft. En let er dan eens op, wat er dan met hem gebeurt. Als er iemand in de tempel mocht komen. Was hij er toch wel, de zoon van God. En hij werd uit de tempel gestoten. Als er iemand gemeenschap met zijn vader mocht hebben, dan was hij er toch wel, de enige geboren zoon. Maar hij wordt aan het kruis verlaten door zijn vader. In de Godverlatenheid verstoten. Hij neemt al die onreinheid op zich. Hij draagt die onreinheid weg en hij laat zich uit de tempel duwen. Hij laat zich van de gemeenschap van zijn vader wegzinken tot op de bodem van de hel toe. En wat gebeurt er dan? Je gaat onwillekeurig aan. Hè? Ik hoor het ooit iemand zeggen die op het graf gestaan had van een kind. Die zei toen bij het graf stond, hè. Toen voelde ik zo, ik moet mijn kind afstaan. En toen dacht ik aan hem. Hij wilde zijn kind afstaan. Wie zou dat nou willen? Zijn kind afstaan. Die moeder moest haar enige geboren zoon afstaan. De vader wilde zijn enige geboren zoon afstaan. Over liefde gesproken. God is liefde. De vader die wil zijn enige geboren zoon afstaan. En die enige geboren zoon die neemt al die onreinheid van ziekte, overlijden, dood en dus van de zonde op zich. En zo overwint hij de dood, ontvangt, verwerft hij van zijn vader het eeuwige leven. Maakt hij de dood tot een portier van de heerlijkheid. Tot een poort naar de hemel maakt hij de dood tot een afleggen. Van de zonde, een achter mogen laten van de vergankelijkheid en de sterfelijkheid, een voorgoed achter je mogen laten van alle gemis en van alle rouw. Hij laat de dood verslonden worden door het leven dat hij heeft verworven. Jezus geeft leven ten derde. En Hans. Voorteken daarvan wekt hij deze jongeling op. Als een voorteken ervan dat hij de dood zal gaan overwinnen en het eeuwige leven zal geven. Dat heeft Jezus ook maar 3 keer gedaan. Heer, het dochtje van Jairus en Lazarus. En haast vanzelf denk je. Deed hij dat nou nog maar? Doden opwekken? Nou, en dat is heel begrijpelijk om te denken. Wie zou er iets van zeggen? Toch moet wel een paar kanttekeningen bij maken. Jezus wekte in 3 jaar tijd 3 keer een dode op. De andere 10.000 die in Israël gestorven zijn, wekte hij niet op. Zou het dat zoveel makkelijker voor ons maken? Als van die ander in dorp zijn kind wel zou worden opgewekt. En bij mij gebeurt het niet. Zou het dat zoveel makkelijker maken vandaag de dag? Als er in 3 jaar tijd 3 doden werden opgewekt in Nederland. En de andere 300.000 niet. Zou dat zoveel makkelijker maken om te geloven? En vervolgens. Hij is niet gekomen, de Heer Jezus, om het leven van sommigen van ons met een aantal jaren te verlengen. En het daarna toch weer prijs te moeten geven aan die agent van de eeuwige dood. Om alleen maar wat jaren uitstel te komen brengen. Begrijp me goed, dat is kostbaar hoor. Als je nog een aantal jaren bij mag krijgen door de wonderlijke genezing. Maar ik hoop dat je ook mij begrijpt, als dat nou het enige is waarvoor Jezus zou zijn gekomen. De dood een aantal jaren uitstellen. Je mag een aantal jaren langer uit de eeuwige rampzaligheid blijven. Waar je uiteindelijk dan toch terechtkomt, alleen een aantal jaren later. Nou, dat is Jezus te min. Om maar alleen maar te zijn, om het leven wat te verlengen. Hij is gekomen om het leven te verlossen. te verlossen. Hij ontneemt de dood zijn angel. Hij heeft de dood gemaakt tot een portier van het eeuwige leven. Daar gaat het dan om. Niet wat langer leven op aarde, maar verlossen voor een eeuwig leven in de hemel. En deze Jezus kruist vanmorgen ons pad. Daar loopt die stoet. Achter de eengeborene van zijn moeder aan. En die stoet lopen van nature allemaal. Vroeg of laat komt de dood ons leven binnen. Met eerst een ziekte en nog een ziekte als waarschuwing. Maar we lopen alleen die stoet achter de baar aan. Ook wij zullen eens die gang gaan. Omdat we zondaren zijn en we voor Gods rechterstoel moeten verschijnen. En dan die andere stoet. Achter de eengeborene van zijn vader aan. Een lange stoet die op weg is naar de poorten van het Nieuw Jeruzalem. Om het eeuwige leven te gaan beërven. Het land van louter licht waar geen dood, geen rouw, geen moeite en geen gekrijt meer zijn zal. Waar geen begraafplaatsen meer zijn. En waar nooit een rouwstoet door de straten loopt. En hij ontmoet ons. De eengeborene van zijn vader. Die leven geeft. Hij zet over uit de ene stoet. In de andere. Hij maakt van dood. Levend. Hij haalt de heerschappij van de duivel en de zonde weg. En hij brengt in de heerschappij van zijn vader. En diens hele koninkrijk. Deze Jezus. Kruist. Ons pad. Val hem te voet. Wat niemand lukt, doet hij. Het helpt niet. Als ik er maar geen punt van maak en niet de somber over wil doen. En de dood een beetje wegdenk. Dat helpt niet. Het helpt ook als ik probeer me te verbeteren. En mijn best op eigen kracht van het leven te maken. En tegen de dood. Helpt ook niet. Niets helpt. Jezus redt. Val hem te voet. De eerstgeborene van de Vader. Die met een lange stoet van levend gemaakten op weg is naar het land van louter licht. Val hem te voet. U krijgt de gelegenheid van uw leven vanmorgen. En wie zich aan hem verliest. Die ontvangt het leven. Het leven als een voorsmaak van het eeuwige leven. Een leven dat verlangen mag hebben om het einde van de strijd tegemoet te gaan. En dan de overwinning te beërven. Een leven van het sterven en ingaan is in de heerlijkheid. Waarvan de rouwdienst een getuigenis mag zijn van Gods grote daden van genade. Waarvan de begrafenis een zaaien mag zijn tot de dag der wederopstanding. Een leven waarvan de nabestaanden getroost een weg mogen gaan. En mogen zeggen we mogen hem of haar niet meer terug verlangen. O zeker verdriet blijft ook. En de tranen ook. Maar met een gouden rand eromheen van het leven, het eeuwige leven. De heerlijkheid tegemoet, de heerlijkheid in, gezaaid als een zaad op de dode akker, verwachtende de wederopstanding der doden tot het eeuwige leven. Wat een stoet, achter de enige geborene van de Vader aan. Loopt u erin mee. Misschien hinkend en strompelend. Doet er niet toe. Loopt u in deze stoet mee. Overgezet. Door die enige zoon des vaders uit de dood. In het leven. Weet u wat opvalt tenslotte?
van de jongeling weten we het eigenlijk niet, hè?
Zou de jongeling nou verder Jezus gevolgd hebben? Van die moeder weten we ook niets, hè? Zou die moeder nou verder Jezus hebben gediend? Zoveel als ze kon? Weten we niet. We weten wel ergens anders dat er ooit 10 melaatsen werden genezen. En dat er maar eentje terugkwam om Jezus te volgen. Je kunt blijkbaar veel bijzonders meemaken. Genezing van ziekte. Wonderlijke verlenging van je leven. Maar dat is op zich is dat geen garantie. En zeker geen vanzelfsprekendheid van bekering en van eeuwig leven. Als God mijn leven verlengt, tot op de dag van vandaag toe doet hij dat. Heeft het ons gebracht aan de voeten van de enige geboren zoon van de Vader? Heeft het ons gebracht om voor hem te knielen? Of lopen we nog steeds in die stoet van die enige geboren zoon van zijn moeder? Eén ding is zeker. Vanmorgen zocht Jezus ons op. Amen. Laten we van Psalm 73 zingen, vers 12. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. En vers 14. De twee wegen. Wie ver van u de weelde zoekt. En het is mij goed mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Psalm 73, vers 12 en 14. laten we de Heer samen danken en bidden. Heere, verhoog de Christus. Dat is het leven dat Gij geeft. Hiertoe door U bereid. Opnemen in Uw heerlijkheid. Want na de dood is leven mij bereid. Dat is alleen door U, Heere Jezus. Die alle onreinheid op U nam. U uit de tempel liet werpen. Uit de gemeenschap van uw vader liet verstoten. Omwille van onze zonde. Maar u wilde erin delen. En het overnemen. En gij, Heere Jezus, ontmoet ons. U kruist vanmorgen ons pad. Om ons over te zetten uit die ene stoet in de andere. Uit die stoet die op weg is. Zolang die breuk niet is geheeld naar de eeuwige dood van de rampzaligheid. In die stoet. Achter u aan. Naar het eeuwige leven der heerlijkheid toe. Heere. Geef dat deze ontmoeting van u met ons, ons niet laat verder gaan zonder overgave aan u. Misschien al na zoveel preken, na zoveel roepstemmen, na zoveel uitreddingen en na levenstijdverlengingen. Heer, laat u dan niet toch doorheen slapen. Verhoed u dat, Heer. Wees Gij onze God, levensredder, eeuwige verlosser. Stempel ons leven, Heer, door die dingen. Als we mogen weten te wandelen in de stoet achter de enige geborene van de Vader aan. Laat dat ons leven dan stempelen in zijn prioriteiten. Laat ons leven uitzicht geven, doorzicht geven. Gedenkt u allen, heren, die weten wat rouw is. Met zoveel vragen. Misschien ook over de eeuwige bestemming van hen die ons voorgingen. Misschien een hele diepe herkenning van morgen. Heren, maak het waar dat waar u opzoekt. Uw innerlijke barmhartigheid opwelt. En dat u juist daarom ons opzoekt. Ook vanmorgen. Heere, geef ons uw zegen. Maak ons uw beeld gelijk. Dat we hen opzoeken. Die in de schaduw van de dood leven. Hen niet ontwijken zullen. Maar in uw voetsporen mogen treden, Heer Jezus. Zo bidden we om een gezegende dienst in de doorwerking in onze gedachten. Geef uw zegen over de zondagsschool. Om uw woord eerlijk te vertellen. Bewogen. Getrouw. Geef uw zegen over de avonddienst. Gij die ons ontmoeten wilt. Heere, hoor ons uit genade. En maak het telkens weer waar. Zalig hij die door de nood gedreven zich tot u om troost begeeft. Uit genade. Amen. Laten we zingen uit de 49ste psalm, het 6e vers. Men denkt niet meer aan hun verleden staat. Zij die God niet kennen. Wel al hun glans met hem in het graf vergaat. Maar na de dood is leven mij bereid. Psalm 49 vers 6. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.